Goedemorgen, broeders en zusters. Ik ben heel dankbaar dat ik deze ochtend Gods woord aan u mag doorgeven. Eigenlijk zal mijn vader deze ochtend spreken. Het is dus extra speciaal dat ik zijn plekje mag innemen. Ik wil meteen van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de manier waarop u rondom mijn ouders staat in deze hele moeilijke tijd. Uw gebeden en uw kaartjes en uw bereidwilligheid om mijn moeder naar Zonnevank te brengen is iets waar we als familie enorm dankbaar voor zijn. Jan Kees heeft gevraagd of ik ook heel kort even iets wil zeggen over hoe het verder met ons gaat. En dat doe ik natuurlijk graag. Het is ondertussen alweer 5 jaar geleden dat wij emigreerden naar de Verenigde Staten. Onze standplaats is nog steeds Massachusetts. Ik neem deze preek op bij ons in de gemeente, North Lateran Baptist Church, waar ik nog steeds voorganger mag zijn. We zijn dankbaar voor wat God doet hier in de gemeente. Net zoals u hebben we ook hier heel veel last gehad en nog steeds van het coronavirus. Gelukkig kunnen we hier vanaf begin juni weer samenkomen. Wel onder allerlei stringente regels, zo draagt iedereen een mondkapje. Maar we zijn blij dat we elkaar weer in ieder geval kunnen zien en ook fysiek kunnen ontmoeten. God gaat verder met zijn werk. Dat geldt ook voor ons als gezin. Zoals u weet is Joshua begin van dit jaar getrouwd. We hebben dus een hele fijne en lieve schoondochter erbij waar we ook heel erg dankbaar voor zijn. Caleb woont nog steeds in Pennsylvania, waar hij werkt in een gemeente. En daarnaast is hij begonnen met een vervolgstudie theologie. En Hannah is 16 en woont bij ons thuis nog gezellig. En is deze zomer begonnen met haar laatste jaar aan de middelbare school. Dus allerlei veranderingen in ons gezin. En ook hier in de gemeente, maar de Heer blijft hetzelfde. En daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Ik wil met u lezen 1 Koningen hoofdstuk 19. Beginnend in vers 9 en dan lezen we tot en met vers 18. Dus 1 Koningen 19 vanaf vers 9. En ik denk nu maar even de ritselende bladzijde erbij. Altijd een prachtig geluid in Berea. 1 Koningen 19 en dan begin ik in vers 9. En daar staat hij, dat is Elia, ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem en hij zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Maar hij zei, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. De Heere zei tegen hem, ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt. En Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten, alle die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal. En allen van wie de mond hem niet gekust heeft. Ik vind het altijd fascinerend om te zien hoe een harige rups verandert in een prachtige vlinder. Er vindt een ware metamorfose plaats in dat zijde zakje in de cocon. Als je van buitenaf naar de cocon kijkt, dan lijkt het alsof die cocon een soort rustplaats is. Alsof er van niks gaande is. Maar er is van alles gaande. In die cocon zijn er sappen die dat oude lichaam van de rups afbreken, omzetten in cellen die weer gebruikt worden voor het vormen van het nieuwe lichaam van de vlinder. Zo wordt de harige rups een prachtige vlinder. Van buitenaf lijkt het alsof er niks gaande is in die cocon. Maar het tegenovergestelde is waar. Nou, wij als gelovigen kunnen soms hetzelfde denken over de manier waarop God werkt. Er kunnen van die momenten en soms zelfs seizoenen in ons leven zijn dat het lijkt alsof de Heere God zo passief is, misschien zelfs afwezig. Als een wandeling die je maakt in de buurt waarin je woont en dan zie je dat ene huis waar de gordijnen eigenlijk altijd maar dicht zijn. Je bidt verwachtend, maar er verandert zo weinig in je situatie. En de vraag die dan naar boven kan komen is, waar is de Heere God? Wat is Hij aan het doen? Hoe kan het toch dat ik soms zo weinig van zijn handelen in mijn leven merk? Nou, dat was precies de worsteling waar Elia mee zat in hoofdstuk 19. Hij had in hoofdstuk 18 de machtige hand van God ervaren op de berg Karmel. Waar de Heere God als het ware zijn spierballen liet zien toen er vuur uit de hemel kwam en het altaar verteerde. En God daarmee bewees dat er maar één God is, één ware God, de God van Israël. Maar nu in hoofdstuk 9 is de situatie volledig veranderd en bevindt Elia zich in een enorme persoonlijke crisis. Isabel, de vrouw van koning Ahab, dreigt Elia een kopje kleiner te maken. En Isabel is niet het soort vrouw dat allerlei dingen roept, maar dan uiteindelijk niet doorzet. Ze heeft al eerder de profeten van God gedood. En dus Elia wordt door deze doodsbedreiging meegesleept in angst en in zelfmedelijden en in neerslachtigheid, dusdanig dat hij vlucht. En de vraag die Elia ongetwijfeld in zijn achterhoofd had was, waar is de Heere God nu? Wat is Hij aan het doen? Hij was zo actief in hoofdstuk 18 op de Karmel, Hij lijkt zo passief hier. Hij was zo voelbaar en zo merkbaar, maar nu in mijn nieuwe situatie in deze crisis met Isabel lijkt Hij zo stil. In Johannes, hoofdstuk 5, lezen we van een gesprek tussen de Heer Jezus en zijn tegenstanders, de Joden. Ze klagen de Heer Jezus aan omdat Hij op de Sabbat een wonder gedaan heeft. En de Heer Jezus zegt dan, mijn Vader werkt altijd. Daarmee vereenzelvigde Hij zichzelf met zijn Vader als de Zoon van God. Want zoals zijn Vader altijd werkt, zo werkt hier Jezus ook altijd. Op de Sabbat doet Hij een wonder. Mijn Vader werkt altijd. De Heere God neemt nooit een dag vrij. Hij is altijd bezig, Hij is altijd actief om zijn doelen te bereiken voor zijn glorie en voor ons bestwil. John Piper heeft een mooie uitspraak daarover. Hij schrijft, God doet 10.000 dingen in deze wereld en 10.000 dingen in onze levens. Maar wij zijn ons misschien maar van 3 bewust. God werkt altijd. In deze wereld, in de gemeente, in onze gezinnen en in ons persoonlijk leven. De fout die wij kunnen maken is dat we de ogenschijnlijke stilte van God verwarren met zijn afwezigheid. Maar God is er altijd. En God werkt altijd. En dat is de les die de Heere had voor Elia in het schriftgedeelte dat we met elkaar gelezen hebben. En dat is de les die Hij ook voor ons heeft vandaag. En ik wil zo graag dat laten zien vanuit de tekst zelf. En ik hoop en bid dat het een refrein is die steeds maar in uw hoofd zal klinken vandaag en de rest van deze week. God werkt altijd. In hoofdstuk 19 bevindt Elia zich bij de berg Horeb. Hij is daar niet naartoe gestuurd door de Heere God. Hij is daar op eigen initiatief gedreven door zijn angst voor Isabel. We lezen in hoofdstuk 9 dat hij daar overnacht in de grot. En dan staat er zo mooi in vers 9, en zie, het woord van de Heere kwam tot Elia. God sprak met Elia. Een van de opvallendste dingen vind ik in hoofdstuk 19, is de manier waarop de Heere zo genadig omgaat met zijn dienstknecht Elia. Het begin van het hoofdstuk vertelt ons dat Elia wegkruipt onder de bruinstruik en tegen de Heere zegt: haal me maar thuis, het is genoeg. De Heere kleineert Elia niet. De Heere kastijdt Elia zelfs niet. In die situatie gunt hij hem rust. De engel des Heeren geeft hem te eten. En ook hier zien we de genade van God in het feit dat God tot Elia spreekt. Hij zoekt hem op. Hij wil een open communicatielijn. Hij geeft niet op. We lezen dan in vers 9 dat de Heere een vraag heeft voor Elia. Het is interessant als je dit gedeelte observeert, dat er een bepaalde structuur is, een bepaalde opzet. In vers 9 tot en met vers 12 lezen we over de vraag die de Heere God aan Elia stelt. Vervolgens lezen we het antwoord van Elia. En daarna komt de reactie van de Heere God op het antwoord dat Elia gegeven heeft. Dat vind je in vers 9 tot en met vers 12. En dan gebeurt exact hetzelfde in de rest van dit gedeelte, vers 13 tot en met vers 18. God stelt een vraag, Elia geeft een antwoord en de Heere geeft zijn reactie op het antwoord van Elia. Wat is de vraag die de Heere stelt? De vraag vinden we in het einde van vers 9. Wat doet u hier, Elia? De Heere heeft geen waarom-vraag voor Elia. Hij zegt niet waarom ben je hier? Nee, hij zegt wat doet u hier? Waarom-vragen kunnen de neiging hebben dat ze degene aan wie de vraag gesteld wordt in een hoek drukken. Het heeft iets van een beschuldigd vingertje in zich. En waarom heb je de vuilniszakken niet buiten gezet? En waarom heb je je kamer niet opgeruimd? Maar wat vragen gooien een gesprek juist open, niet op slot? Ze nodigen degene wie de vraag gesteld wordt uit tot zelfreflectie. En dat is nou exact het doel wat de Heere voor ogen heeft met de vraag die hij stelt aan Elia. De Heer is niet op zoek naar informatie. De Heere weet alle dingen. Hij weet exact waarom Elia daar is. Maar hij stelt deze vraag, wat doe je hier Elia? Als het ware een spiegel die hij voor wil houden aan Elia. Zodat Elia bij zichzelf te raden gaat, wat is er gebeurd? Waarom ben ik waar ik ben? Hoe ben ik in deze situatie terechtgekomen? Elia heeft een probleem. En het probleem dat Elia heeft, is dat het kwaad lijkt te overwinnen. Vers 10, het antwoord van Elia. Deze lieden hebben uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Elia zegt, als ik rondkijk, dan zie ik bijna alleen maar kwade machten aan het werk. Het lijkt alsof de slechterikken vrij spel hebben. Uw volk heeft u de rug toegekeerd, ze hebben de profeten gedood en ik vraag mezelf af, hoe moet het verder? Waar is de God van Karmel? Als we eerlijk zijn, denk ik dat we moeten erkennen dat het antwoord van Elia in zijn beleving herkenbaar is. Ook wij leven in een tijd waarin er een tsunami van het kwaad is dat onze wereld overspoelt. Natuurlijk allerlei dingen die te maken hebben en negatieve gevolgen van het coronavirus. Maar denk ook aan de gewelddadige demonstraties. Denk aan de druk die de LGBT-lobby uitoefent op ons christenen. Er is zoveel haat en zoveel onverdraagzaamheid en zoveel onrust. En dan als we uitzoomen en we denken als christenen aan onze broeders en zusters die in landen leven waar ze vervolgd worden voor hun geloof. Dan lezen we ook daar dat het kwaad lijkt toe te nemen. Vorig najaar hebben we hier een jonge broeder uitgezonden als zendeling naar India. Hij vertelde me recent dat gelovigen in India, vooral als ze uit het buitenland komen, verantwoordelijk gehouden worden voor het coronavirus. In India zijn hindoe-fundamentalisten druk bezig om kerken te verbranden. En het lijkt soms alsof het kwaad overwint. En we kunnen daar angstig onder worden. We kunnen ons voelen als een bokser die in de touwen hangt. Murf geslagen. Het kwaad stapelt zich op. Dat is exact hoe Elia zich voelde. Elia zegt, het wordt me te veel. Het kwaad lijkt te overwinnen. Nou, kijk goed naar hoe de Heer reageert op het antwoord van Elia. Hij geeft hem geen preek. Hij zegt niet tegen hem, nou Elia, luister eens jongeman, ik zal je eens een paar dingen vertellen. Nee, hij geeft hem een objectles. Vers 11. Ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heer. En dan doet de Heer iets geweldigs. Vers 11. De Heer ging voorbij en een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak, ging voor het aangezicht van de Heer uit. Maar de Heer was niet in die wind. En na die wind kwam er een aardbeving, maar de Heer was ook niet in de aardbeving. En op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heer was ook niet in het vuur. Na het vuur kwam het zuizen van een zachte stilte. De Heer was niet in de grote sterke wind, niet in de aardbeving, niet in het vuur, maar in het zuizen van een zachte, koele stilte. Nou, wat wilde de Heer nu daarmee zeggen? Wat was zijn boodschap aan Elia? Zijn boodschap was niet dat God zich nooit openbaart op spectaculaire wijze. Dat had hij in hoofdstuk 18 immers gedaan. En als we nog verder teruggaan in het Oude Testament, en we komen uit bij Exodus 19, het hoofdstuk voordat God de 10 geboden aan Mozes geeft en door Mozes aan het volk Israël. Dan lezen we daar dat terwijl het volk vergaderd is rond de berg Sinaï, er donderslagen zijn en bliksemflitsen en een zware wolk en bazuingeschal. En dat de berg in rook gehuld was omdat de Heer in vuur nederdaalde. God openbaart zich soms en werkt soms op adembenemende en zichtbare manieren. Er zijn niet van die momenten dat hij het kwaad terugduwt, terugdringt. Als de dominee ontmaskerd wordt, die duizenden, tienduizenden dollars of euro's verduisterd heeft, geld dat toebehoort aan de gemeente van Christus. Wanneer een huwelijk dat op de klippen gelopen is, er herstel en verzoening plaatsvindt. Wanneer een president in een land waar weinig vrijheid was van godsdienst afgezet wordt en zijn opvolger meer ruimte geeft aan christenen om hun geloof te belijden. Al die dingen zijn voorproefjes als het ware. Van datgene wat komen gaat wanneer de Heer terugkomt om zijn koninkrijk te vestigen. En het kwade gestopt wordt. En alles wat krom is recht wordt gemaakt. En de Heere rechtvaardig zal oordelen. Maar vaker werkt de Heere in het klein. En op stille wijze. Het zuizen van een zachte stilte. Hij schuift een schaakstuk hier. Hij schuift een schaakstuk daar. Hij werkt in ons leven, hij werkt in deze wereld en zo bereikt hij zijn 10.000 doelen. Want God werkt altijd. Altijd. Een mooi voorbeeld daarvan is het verhaal van Esther. U weet vast dat in het Bijbelboek Esther de naam van God geen enkele keer genoemd wordt. En toch is het heel erg duidelijk dat Gods vingerafdrukken overal in het verhaal te vinden zijn. Hoe Mordechai toevallig tussen aanhalingstekens hoort over de moordplannen op de koning. En Haman, de schurk, zijn galgen optuigt net voordat hij ontmaskerd wordt. God werkt altijd. God werkt ook en vooral wanneer het kwaad lijkt te overwinnen. Elia in vers 12 verlaat de grot. Hij bedekt zijn gezicht met zijn mantel, à la Mozes. Uit eerbied en ontzag voor de Heer. En dan begint de tweede ronde. En opnieuw stelt de Heer Elia een vraag. Vers 13, aan het einde van de tekst. En zie, een stem kwam tot hem die zei: wat doet u hier, Elia? De Heere stelt Elia dus dezelfde vraag. Nou, dit is niet een belediging van Elia's intelligentie. De Heere God geeft Elia de kans om in het licht van zijn dramatische demonstratie, in het licht van zijn objectles, geeft hij Elia de kans om te belijden dat Elia de ogenschijnlijke stilte van de Heere misinterpreteerde als zijn afwezigheid. Hij keek naar de buitenkant van de kokon en hij hield geen rekening met het feit dat er van binnen van alles gaande was. Omdat God altijd werkt. Dus wat is een antwoord van Elia? Op de tweede vraag, dezelfde vraag die de Heer stelt. Vers 14. Hij zei: ik heb mij zeer voor de Heer, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Ziet u het? Dit is exact hetzelfde antwoord als de eerste keer. Het is een kwestie van kopiëren en plakken. Elia's kwestie was namelijk niet alleen het kwaad lijken te overwinnen, maar Elia's probleem was ook dat zijn eigen plannen waren gedwarsboomd. Nou, het zegt het niet in de tekst, maar ik vermoed dat Elia de hoop had dat na Karmel er een opwekking zou plaatsvinden in Israël. Maar in plaats daarvan dreigt Izebel om hem het leven te ontnemen. Ik weet niet exact wat de plannen en de ambities waren van Elia, dat zegt de tekst ons niks. Daar zegt de tekst ons niks over. Maar u kunt er zeker van zijn dat in zijn plannen niet voorkwam sterven als een martelaar voor je geloof in Jezus Christus. Maar dat is wel datgene wat voor hem in het verschiet ligt. Hij is heel erg op zichzelf gericht. Vers 14, heel opvallend. De vele keren dat er gesproken wordt over ik en mij. Kijk maar in vers 14. Het antwoord van Elia op de Heere: ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. Aan het einde van de tekst. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Elia zegt: ik ben trouw geweest aan u. U stuurde mij naar Kerit, ik ging naar Kerit. U stuurde mij naar Sarfat, ik ging naar Sarfat. Ik heb gedaan wat u van mij gevraagd heeft. Maar kijk eens wat er nu gebeurt. Het valt allemaal een beetje uit elkaar. En nu dreig ik gedood te worden. Opnieuw, denk ik dat we eerlijk zijn, dat we kunnen zeggen dat we ons in zekere zin wel in Elia kunnen herkennen, of niet soms. Ook wij kunnen aardig van streek raken wanneer wij niet krijgen waar we op gehoopt hebben. Of wanneer we iets krijgen waar we niet op gehoopt hadden. We maken allemaal plannen. We hebben allemaal verlangens, we hebben allemaal wensen. En er is de hoop dat die dingen zullen uitkomen. Dat God zijn zegen eraan zal geven. Maar dan gaat het soms anders. Je wordt ernstig ziek. Je ziet hoe je droom in duigen valt. Bij ons in de gemeente hebben we een gezin met 4 jonge kinderen dat een eigen huis aan het bouwen is. En dan breekt de man zijn been en wordt het stopgezet. Ik denk aan C.S. Lewis, die op latere leeftijd trouwde. Zijn vrouw kreeg binnen 3 jaar kanker en na 3 jaar was ze weg, gestorven. Laat dat maar zeggen, er zijn van die momenten in onze levens dat het moeilijk is en dat we worstelen soms met de manier waarop de Heere God werkt. Dat is een beproeving van ons geloof. Maar we mogen ons dan vasthouden aan het anker. Dat God er altijd is. Dat God ons nooit zal verlaten. En dat God aan het werk is. Ook wanneer, juist wanneer, onze plannen worden gedwarsboomd. Dat is de les die de Heer voor Elia heeft. Gods reactie op het antwoord van Elia, hetzelfde antwoord, vinden we in vers 15 tot en met vers 17. Vers 15 zegt, de Heere zei tegen Elia, ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Elia moet terug naar het noorden. Hij is gevlucht naar het zuiden, naar de berg Horeb. Hij moet terug naar het noorden. Hij krijgt de opdracht om twee koningen en één profeet te zalven. De profeet is natuurlijk Elisa, die een dienstknecht van Elia zal zijn en uiteindelijk ook zijn opvolger. De Heere God zegt met zoveel woorden tegen Elia, Elia, je bent nog niet klaar met je werk, omdat ik nog niet klaar ben met mijn werk. Want ik werk altijd. Het gevolg van de zalvingen die Elia moet doen is onder andere dat Izebel, waar hij zo bang voor is, de mond gesnoerd zal worden. Jehu zal het instrument zijn in de dood van Izebel. Je leest dat in 2 Koningen hoofdstuk 9. De Heere laat als het ware een groot reclamebord maken en laat dat zien aan Elia met de boodschap, ik werk altijd. Mijn werk gaat altijd door en ik zal de doelen die ik voor ogen heb, zal ik bereiken. God werkt altijd. Ook als het kwade lijkt te overwinnen. Ook als onze plannen doorkruist worden. En dan is het zo mooi hoe in vers 18 de Heere Elia nogmaals bemoedigt. Laten we het lezen. Vers 18. Ik zal er in Israël 7000 overlaten. Alle die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal. En alle van wie de mond hem niet gekust heeft. Een van de punten die Elia maakt in zijn antwoord, en het is niet de eerste keer dat hij dit zegt overigens, hij heeft hetzelfde al in hoofdstuk 18 gezegd, is dat hij alleen is. Dat er niemand anders is die de Heere waarachtig wil volgen. En soms kunnen we ons ook zo voelen, of niet soms. Als je om je heen kijkt, dan soms ook christenen zijn die heel anders in het leven staan. Maar de Heere zegt tegen Elia, het bewijs dat ik altijd werk, ligt in die 7000. Die 7000 die niet de knie zullen buigen voor de Baal, die niet de mond van Baal zullen kussen. Elia, ik ben al aan het werk in de harten van deze mensen. Wil je het zien? Wil je het geloven? Wil je me vertrouwen dat ik 7000 keer actiever ben dan dat jij denkt. God werkt altijd. Ook wanneer het kwaad lijkt te overwinnen. Ook wanneer onze persoonlijke plannen doorkruist worden. God werkt altijd. Elia verbleef in een donkere en eenzame grot. Een grot van angst en van depressie en van zelfmedelijden. Jacobus 5 herinnert ons eraan dat Elia een mens was zoals wij. Wij kunnen ons soms ook in die grot bevinden, al is het voor een kort moment. Wij kunnen ook ontgoocheld raken wanneer onze plannen doorkruist worden. Wij kunnen angstig en terneergeslagen worden wanneer we zien dat er zoveel kwaad is. En dat het kwaad soms lijkt te overwinnen. De Heere God trok Elia bijna letterlijk uit die grot. Toen hij zei in vers 11, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heer. Ga naar buiten. Kom uit die donkere spelonk. En ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heer. De levende God. De God van Karmel. En hij zegt hetzelfde tegen ons. Ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heer. En zie, ik ben 7000 keer actiever in deze situatie dan jij denkt. Voor mijn Heer en voor jouw beste. Ga naar buiten En ga op die rots staan, ga op die berg staan. En laat mijn ogenschijnlijke stilte jou eraan herinneren dat het niet door kracht is en niet door geweld is, maar door mijn geest, zegt de Heer. Ga naar buiten en ga op de berg staan. Ga staan op de berg, de rots, de Jezus Christus. Uw, jouw verlossen, uw, jouw gerechtigheid. De persoon die de wereld overwonnen heeft, die alle macht gekregen heeft, op aarde en in de hemel. Die het laatste woord zal hebben. Die naast je staat, die in je woont, die je eeuwig lief heeft, die je nooit, nooit, nooit zal verlaten. En die tegen jou zegt, ik werk altijd voor jou. Omdat je mijn Zoon, de Heer Jezus Christus, hebt leren kennen. Je afgekeerd hebt van je zonde. Je toegekeerd hebt tot de levende Heiland. Ben ik voor jou. En werk ik voor jou. Ook al zie je het niet. God werkt altijd. Een week of twee geleden sprak ik mijn vader via videobellen. En we hadden een mooi kort gesprek. Hij was vrij helder, sprak duidelijk, kon hem goed verstaan. Hij vroeg waar ik die dag erop over zou spreken. En we hadden daar een mooi gesprekje over. En ik wilde net ophangen toen Gina, mijn vrouw, binnenkwam. Die was even naar de winkel geweest om boodschappen te halen. En hij vond het wel fijn om haar ook nog even te zien en te spreken. En hij vroeg aan Gina, en hoe is het? En wat is er allemaal gaande? En waarop Gina zei, nou, er is niet zo heel veel gaande. Met name doelende op het kinderwerk in de gemeente. Want dat ligt voor een heel groot deel op zijn gat. En Gina is verantwoordelijk voor het kinderwerk hier in de gemeente. Dus ze zei, ja, er is niet heel veel gaande. Waarop mijn vader zei, dat kun je niet zeggen. Want God werkt altijd. God werkt altijd. Ook als je eenzijdig verlamd bent. Ook als de toekomst onzeker is. Ook als het er naar de mens uitziet dat je niet meer zou kunnen lopen. En waarschijnlijk nooit meer thuis komt. Ook dan, juist dan, werkt God altijd. Als onze plannen doorkruist worden. Als we dreigen overweldigd te worden door de tsunami van het kwaad in deze wereld. Mogen die boodschap u bemoedigen en u troosten. Als u deze nieuwe week ingaat met de Heer. Zullen we samen danken. Vader, we zijn u zo dankbaar. Voor uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, onze Verlosser. Dank u wel dat Hij zijn leven gegeven heeft aan het kruis op Golgotha. Voor de vergeving van onze zonden. Dank u wel dat uw Heilige Geest in ons woont. Ons leidt, ons onderwijst, ons vertroost. Dank u wel, Heere, dat we weten dat we nooit, nooit, nooit alleen zijn. En dat we vanmorgen opnieuw hebben mogen zien dat onze Vader altijd werkt voor zijn eer en voor ons bestwil. O Heere, geef ons ogen van geloof. Help ons te zien dat het zo is. Help ons in geloof en in afhankelijkheid en vanuit uw genade te leven. Heere, u werkt altijd en u zal voleindigen wat uw hand begonnen is. En u zal uw doelen met ons, met deze wereld, met onze gezinnen, met de gemeente bereiken. Geprezen zij uw heilige naam. Amen.